Wij lezen Paulus' brief aan Filemon. Paulus, een gevangene van Christus Jezus, en Timotheus de broeder, aan Filemon de geliefde en onze medearbeider, en aan Appia de geliefde en aan Archippus onze medestrijder, en aan de gemeente die te uwen huize is. Genade zij u lieden en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God u er altijd gedachtig zijnde in mijn gebeden. Alzo ik hoor uw liefde en geloof, het welk gij hebt aan de Heer Jezus en jegens al de heiligen, opdat de gemeenschap uw geloofs krachtig worden in de bekendmaking van alle goeds, het welk in u lieden is, door Christus Jezus. Want wij hebben grote vreugde en vertroosting over uw liefde, dat de ingewanden der heiligen verkwikt zijn geworden door u, broeder. Daarom, hoewel ik grote vrijmoedigheid heb in Christus om u te bevelen hetgeen betamelijk is, zo bid ik nochtans liever door de liefde, daar ik zodanig een ben, te weten Paulus, een oud man, en u ook een gevangene van Jezus Christus. Ik bid u dan voor mijn zoon, de welke ik in mijn banden heb geteeld, namelijk Onesimus, die eertijds u onnut was, maar nu u en mij zeer nuttig, de welke ik weder gezonden heb. Doch gij neem hem, dat is mijn ingewanden, weder aan, de welke ik wel had willen bij mij behouden, opdat hij mij voor u dienen zou in de banden des evangelies. Maar ik heb zonder uw goedvinden niets willen doen, opdat uw goeddadigheid niet zou zijn als naar bedwang, maar naar vrijwilligheid. Want wellicht is hij daarom voor een kleine tijd van u gescheiden geweest, opdat ge hem eeuwig zoudt weder hebben. Nu voortaan niet als een dienstknecht, maar meer dan een dienstknecht, namelijk een geliefde broeder, in zonderheid mij, hoeveel te meer dan u, beide in het vlees en in de Heere. Indien gij mij dan houdt voor een metgezel, zo neem hem aan gelijk als mij. En indien hij u iets verongelijkt heeft of schuldig is, reken dat mij toe. Ik, Paulus, heb het geschreven met deze mijn hand, ik zal het betalen. Opdat ik u niet zeggen dat gij ook uzelf mij daartoe schuldig zijt. Ja, broeder, laat mij uw hierin genieten in de Heere. Verkwik mijn ingewanden in de Heere. Ik heb in u geschreven vertrouwende op uw gehoorzaamheid, en ik weet dat gij doen zult ook boven hetgeen ik zeg. En bereid mij ook tegelijk een herberg, want ik hoop dat ik door uw gebeden u lieden zal geschonken worden. U groet een Epaphras, mijn medegevangene in Christus Jezus, Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, mijn medearbeiders. De genade van onze Heer Jezus Christus, zij met uw geest. Amen. Het woord van God komt tot ons uit Filemon, de versen 17 tot en met 19a. Filemon, de versen 17 tot en met 19a. Indien gij mij dan houdt voor een metgezel, zo neem hem aan, gelijk als mij. En indien hij u iets verongelijkt heeft of schuldig is, reken dat mij toe. Ik, Paulus, heb het geschreven met deze mijn hand, ik zal het betalen. Tot zover. Een drietal aandachtspunten. Onesimus, een weggelopen slaaf. Ten tweede, kreeg een pleitbezorger. Ten derde, en een vrijbrief. Onesimus, een weggelopen slaaf, kreeg een pleitbezorger en een vrijbrief. Wie is die hem uit vers 17 en die hij uit vers 18? Dat is Onesimus. En Onesimus was een slaaf. Dat is niet fijn om slaaf te zijn, want dan ben je niet vrij. Een slaaf kan niet doen en laten wat hij wil. Soms werden slaven ook heel wreed en onmenselijk behandeld. Maar dat was niet het geval bij Onesimus. Hoe ik dat weet, wel, de meester, de heer van Onesimus, dat was Filemon. En Filemon die is onder de prediking van Paulus tot bekering gekomen. Dat blijkt uit vers 19b. Opdat ik u niet zegge dat gij ook uzelf mij daartoe schuldig zijt. Dus Onesimus die had eigenlijk een prima leven. Daarbij zijn meester, Filemon. Weliswaar een slaaf, maar niet mishandeld. Weliswaar een slaaf, maar toch bevoorrecht boven duizenden andere slaven. Onesimus is een beeld van ons allemaal. Kunt u lezen in Romeinen 6, vers 17. Daar zegt Paulus dat wij van nature slaven zijn, dienstknechten zijn van de zonde. Een slaaf kan niet doen en laten wat hij wil. Wij zijn van nature slaven van de zonde. Ik kan niet bepalen of ik wel of niet zondig, maar de zonde heeft mij in mijn macht. En de zonde heeft mijn wil tot een kwade wil gemaakt. En u had Onesimus een hele goede meester, maar u en ik van nature niet. Want de zonde is geen goede meester. De zonde is als een ongeneeslijke ziekte en die woekert voort in al de delen van ons mens zijn. En de zonde heeft maar één doel, dat is om je te brengen in de hel. Filemon, dat ga ik straks nog wel vertellen. En die hield kerk thuis. Dus Onesimus de slaaf, die hoorde het evangelie. Maar de zonde, die vertelt je nooit iets goeds, echt niet. De zonde wil je alleen maar in het eeuwige verderf hebben. Dus een slaaf heeft maar heel beperkte vrijheden, of eigenlijk helemaal geen vrijheden. En dat zijn wij nu van nature. Wij denken wel vrij te willen zijn, zoals die jongste zoon bij zijn vader wegging, maar het bleek dat hij aan alle banden, zonder banden, gebonden was. Wij zijn aan een vreemde heerser onderworpen in harde dienstbaarheid. Wat is een slaaf? Nou, een slaaf die heeft bepaalde neigingen of gewoonten die hij niet kan weerstaan. Een slaaf kan niet breken met een bepaalde zonde. En u weet wel dat Jacobus zei, als wij struikelen in één van de geboden, dan staan we schuldig aan de hele wet. Kijk, slavernij, dat uit zich op tal van verschillende manieren. De een is verslaafd aan alcohol. En de ander die kan niet van zijn smartphone afblijven. En de derde die jaagt naar de wellusten van zijn vlees. En een vierde zit gevangen in zichzelf, die kan niet over dat machtige ego van hem heen stappen. Het is allemaal hetzelfde. Het is allemaal hetzelfde. Je hebt een zekere neiging of gewoonte die je niet los kunt laten. En weet u wat het kenmerk is van een verslaafde? Dat is dat hij altijd aan het ontkennen is. En altijd aan het bagatelliseren is. Een alcoholist die zegt, ja natuurlijk drink ik wel eens een wijntje of een biertje. Is toch niks mis mee? Dat doen er zoveel. Je bent altijd de zonden aan het verkleinen, aan het goed praten. Dat is nu het kenmerk van iemand die verslaafd is en die niet op de goede weg is. Die niet op de weg van de bekering is. Zolang je de zonde verkleint, zolang je niet erkent dat je verslaafd bent, ben je een slaaf. En ben je op het pad naar de eeuwige rampzaligheid. Paulus zegt nog meer in Romeinen 6. In vers 17 zei hij, wij zijn dienstknechten van de zonde. En in vers 18 zegt hij, vrijgemaakt zijnde geworden. Staat er eigenlijk in de grondtekst. Dat betekent dat een slaaf zichzelf niet kan vrijmaken. Een slaaf heeft niet de middelen om zich vrij te kopen. Een slaaf die kan niet zelfstandig breken met de zonde. Een slaaf die kan vandaag niet zeggen, en nu stop ik ermee. Misschien dat er tijden zijn dat hij wat minder opgaat in zijn verslaving, maar dan ineens dan grijpt het weer toe. Hij is machteloos gebonden. Hij is niet vrij. De zonde sleept hem maar voort. De zonde is zo sterk en hij is zo diep weggezogen in modderig slijk en een ruisende kuil, dat hij onmogelijk op eigen krachten daaruit kan komen. Onesimus is een slaaf. En hij is een beeld van ons allemaal. Dan is er nog iets wat over Onesimus gezegd kan worden. Hij is ook een nutteloze slaaf. Hoewel zijn naam betekent de nuttige. Iemand waarbij je voordeel hebt, blijkt dat hij onnuttig is. Dat schrijft Paulus in vers 11 aan Philemon, die eertijds u onnuttig was. De nuttige is onnuttig geworden. Hij levert geen voordeel meer op. Was Onesimus een luie slaaf? Kan. Was hij een rebelse, een ongehoorzame slaaf? Dat kan. In ieder geval weten wij uit dit briefje dat hij zijn meester heeft bestolen. Hij is een dief. Kan zijn omdat hij zijn werk niet goed deed. Dan ben je ook een dief, hè? Als je lui bent. Je mag niet onder je werk op je telefoon zitten. Je mag niet de kantjes eraf lopen. Je mag niet precies op tijd komen en dat je dan 5 minuten nodig hebt om op te starten. Want die tijd is van je baas. Daar word je voor betaald, daar krijg je loon voor. Zo kun je ook een dief zijn. Maar het kan ook zijn dat Onesimus toch wel een vertrouweling was. En dat hij geld heeft gestolen uit de portemonnee van zijn heer Philemon. En dat hij er zo vandoor is gegaan. In ieder geval, hij was onnuttig en hij heeft zijn meester tekort gedaan. Dat zegt Paulus in vers 18. Indien hij u iets verongelijkt heeft of schuldig is. Onesimus staat in de schuld bij zijn meester. En zo is Onesimus weer een beeld van u en mij van nature. Want wij zijn er om de Heere. God heeft u en mij geschapen. Niet opdat hij ons zal helpen. Niet opdat hij ons een makkelijk leventje zou geven. Toch? Als er tegenslagen komen. Als er niet gaat in ons leven wat we graag willen. Worden we boos op God. Is dat eerlijk? Laten die mensen die wel eens een vuist omhoog heffen naar de Heere, omdat de Heere zulke moeilijke wegen met hen gaat en zij Gods weg niet kunnen begrijpen, laten die Jesaja 5 thuis eens gaan lezen. En dan zegt de Heere eigenlijk meer dan wat Filemon heeft kunnen doen. En zegt de Heere, ik heb nou alles aan mijn volk Israël gedaan wat ik kon doen. Ik heb ze echt het allerbeste gegeven. Dat is toch zo? Zo was het toch in het paradijs? En zo is het eigenlijk nog buiten het paradijs op het erf van het verbond. Het allerbeste wat we kunnen krijgen, dat heeft de Heere aan ons gegeven. En zegt de Heere, ik heb verwacht dat deze wijngaard goede druiven zou voortbrengen. Ik heb verwacht dat die mensen mij zouden dienen met hun hele hart, met al hun krachten, met al hun verstand. En wat krijg ik? Gebalde vuist. Wat krijg ik? Iemand die wegloopt en mijn geld en goed erdoor brengt. Maar wij zijn net als Onesimus. Luie dienstknechten van de Heere. We lopen de kantjes eraf. Misschien op zondag een keer naar de kerk. Maar niet te veel, hè? En als onze goede meester ons een opdracht geeft, dan hebben we weer zin in ons hart. Maar Filemon die mocht toch zeggen tegen Onesimus, je bent in mijn dienst, je moet mij gehoorzaam zijn. Filemon was toch aan Onesimus niets verschuldigd? Waarom ben je boos op de Heere? Doet hij het verkeerd? De goede God van de Bijbel doet nooit iets verkeerd. Zul je het onthouden? De goede God van de Bijbel doet nooit iets verkeerd. Nee, Onesimus kon niet zeggen dat hij het slecht had in het huis van zijn meester Filemon. Absoluut niet. Hij werd niet slaafs onheus behandeld. Hij werd niet geslagen. Hij werd niet gemarteld. Echt niet. Onesimus, waarom loop je dan weg? Waarom wil je dan niet blijven bij je meester? Wat? Meer dan Filemon, zegt de Heere vanmorgen, wat kon ik dan meer doen aan mijn wijngaard? Hè? Hij zegt dat tegen slaven die weglopen, die ontevreden zijn. Hij zegt, wat kon ik dan meer doen? Wat kan ik dan vanmorgen meer doen? Waarin heb ik je dan onheus bejegend en behandeld? De Heere zegt vanmorgen tegen mensen die in opstand zijn gekomen, doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Geef de Heer eens eerlijk antwoord. Ben je nuttig voor zo'n koninkrijk? Besteed je je krachten en je tijd in dienst van hem? Zoek je een man of een vrouw om hem daarmee te kunnen dienen? Begeer je kinderen te krijgen voor zijn koninkrijk? Is het werkelijk de begeerte van je hart, zoals dat ene gezang zingt? Neem mijn leven, laat het Heere toegewijd zijn aan uw eer. Neem mijn handen, neem mijn tijd, neem mijn ogen, neem alles voor u en voor uw dienst. Eerlijk zijn. En dan ben je boos? Wel, zegt de Heere, wat kan ik je dan nog meer geven? Opdat je nuttig zult zijn. Voor mij, hoor je het? Ik kan nog iets zeggen over Onesimus. Onesimus is een weggelopen slaaf. Waarom is hij nou weggelopen? Ah, misschien was hij bang dat zijn diefstal ontdekt zou worden. Misschien gewoon uit opstand, rebellie. En ik wil niet langer, net als die verloren zoon. Bij mijn meester thuis zijn. Misschien uit vrijheidsdrang. Als hij weg zou lopen, dan kon hij doen en laten wat hij wilde. Dan was hij meester, eigen baas. Misschien had hij wel een avontuurlijk karakter. Om eens te kijken wat er buiten het erf van zijn meester te vinden was op deze wereld. Misschien had hij gehoord van die grote wereldstad Rome waar hij terechtgekomen is. Dat hij dat ook wel eens wilde zien. We weten het niet. Maar waarom ben je weggelopen? Bij deze goede God. Dat weet je wel. Waarom Onesimus weggelopen is, dat weten we niet. Maar waarom wij weggelopen zijn, dat weten wij wel. En let er goed op, hè? Onesimus is weggelopen, net als vroeger Hagar, op de plaats waar het evangelie was. Dat is erg. Dat je niet meer thuis wilt zijn, omdat thuis de Bijbel gezag heeft. Ja, die duivel zegt natuurlijk, die akelige Bijbel, hè? Je mag dit niet en je moet dat. Nee, nee. Die Bijbel vertelt ons de weg der zaligheid. Kom, zei Onesimus, of zei Filemon op zondag, ook alle slaven, het is kerk en jullie moeten daar ook zijn. Moeten, hè? Ja, ja, jullie mogen er ook zijn om te horen van de God des verbonds. Om te horen dat God zijn zoon gezonden heeft. O, die Hagar, die vluchtte weg uit de tent waar de lamp van de godsopenbaring lichtte, brandde. Hagar en Onesimus onttrokken zich aan de plaats waar ze zalig konden worden. Dat is erg, dat je niet naar de kerk wil zondags. Dat is erg, als je wegloopt uit huis waar je het evangelie wordt voorgehouden. Dat is erg, dat wij weggelopen zijn bij die goede God, die niet net als die harde meester de zonde ons in de hel wil brengen, maar ons het eeuwige, zalige leven wil geven. En zo is Onesimus weer een beeld van ons allemaal. Want innerlijk hebben wij allemaal een afkeer van het woord, toch? Ik vraag aan de nieuwe lidmaten, hoe ver zijn jullie in de boeken die jullie gekregen hebben? Hoeveel tijd trekken wij uit om het woord van God te bestuderen? Heb je niet elke keer misschien wel een afkeer in je dagboekje, dat je misschien wel 20 versen moet lezen? Nou, dat is Onesimus, een weggelopen slaaf. We hebben allemaal van nature liever de dingen van de wereld dan de dingen van Gods koninkrijk. Ben je nou vanmorgen Onesimus? En je bent het wel, maar zeg je nou ook heel eerlijk, dominee, dit ben ik. Machteloos gebonden. Onze tweede gedachte. Onesimus, een weggelopen slaaf, kreeg een pleitbezorger. Maar Paulus schrijft dit briefje aan Philemon, de heer en meester van Onesimus. En Philemon was een rijke zakenman. Nou, daar is niks mis mee. Ik lees nergens in de Bijbel dat zaken doen zonde is. En ik lees nergens in de Bijbel dat je niet rijk mag zijn. Op de een of andere manier heeft de Heere Paulus en Philemon bij elkaar gebracht. En Philemon is tot bekering gekomen door de dienst van Paulus. Nee, Paulus heeft Philemon niet bekeerd, gelukkig niet. Maar dan waren ze beide slecht af. Maar God heeft Paulus willen gebruiken om Philemon tot bekering te brengen. En daarom spreekt hij in vers 19b over liefdesschuld die Philemon heeft aan Paulus. En wat heeft Philemon toen gedaan? Toen heeft hij al zijn goederen in dienst gesteld van het koninkrijk van God. Want in Colosse is een gemeente van Jezus Christus ontstaan. En die gemeente die komt samen in het huis van Philemon. Nou, reken maar gerust op dat Philemon een riante woning heeft gehad. Met al die slaven enzovoort. Maar elke zondag en misschien ook wel door de week, dan stelt hij zijn huis open. En dan komt de gemeente van Jezus Christus samen in dat huis van Philemon. De Colosse. Daarom wordt hij in vers 1 een medearbeider genoemd. Nee, Philemon is geen dominee geworden. Dat menen vaak mensen die gelijk tot bekering komen dat ze dominee moeten worden. Philemon is gewoon zakenman gebleven, maar die hebben we ook nodig. Zakenmannen die rijk gezegend worden, die veel geld verdienen. Wonderlijk, hè? En God gaat ze gebruiken voor de voortgang van het evangelie en de voortgang van zijn koninkrijk. Dus rijkdom is geen zonde. Het is een grote zegen als de Heere ons bewelddadigt met tijdelijke middelen, dat we voorspoed hebben in dit leven. En dan moeten we afvragen, Heere, waar kan ik nu dat alles wat ik van u gekregen heb inzetten in uw koninkrijk? Want wij zijn er om hem. Ja, Philemon die kon gerust Onesimus heten. De nuttige, waar je voordeel bij hebt. En Onesimus is de slaaf van Philemon. Maar we hebben gehoord, hij heeft zijn meester benadeeld. En hoe dan ook, Onesimus is weggegaan uit het huis van zijn meester, heeft zich dus diefelijk onttrokken aan zijn meester en is beland in Rome. En wat doet de Heere? De Heere die brengt Onesimus de slaaf en Paulus zijn dienstknecht bij elkaar tot een eeuwige zegen voor Onesimus. Want er staat dat Paulus zegt, ik heb hem geteeld in vers 10. In mijn banden. De banden van het evangelie. En diezelfde uitdrukking die gebruikt Paulus dus ook voor Timotheus. Zodat wij ook bijbelse gronden hebben dat Timotheus ook bekeerd is onder de prediking van Paulus. Net als Onesimus. Ziet u wat er gebeurt? God kan de zonde gebruiken. Want het was zonde dat Onesimus wegliep bij Philemon. Het was zonde dat Onesimus had gestolen van zijn meester. Het was zonde dat hij met een vrijheidsdrang daar in Rome terechtgekomen was. En de Heere gebruikt die kromme weg. Zeg, er was vanmorgen nog iemand boos op God. Omdat de Heere zo'n moeilijke weg met hem ging. God doet nooit zomaar iets. Nee. God is niet de auteur, de schuldige, van de zonde van Onesimus. Maar wij zijn allemaal mensen met een redelijk verstand, al zijn we dan diep gevallen en is ons verstand verdorven. De Heere houdt ons allemaal verantwoordelijk voor wat wij doen. Maar je ziet, God kan wel de zonde gebruiken om je op de juiste plaats te brengen. Bij het woord, dat doet God altijd. Als God je wil bekeren, dan brengt Hij je altijd bij het woord. Moet je nou zien, daarom zit je er vanmorgen. Onesimus is weggelopen bij dat woord. Hij wilde niet meer onder die preken zitten. En God die brengt hem weer onder dat woord. Maar dat is nou Gods vrijmacht, hè. Daar kun je alleen maar over verwonderen. Dat is wel zo'n machtig wonder, hè. Dat God het kwade wil gebruiken en ten goede wil keren. Zul je luisteren vanmorgen? Die boos bent op God, omdat Hij een weg met je gaat die helemaal niet fijn is. En ik kan me dat zo voorstellen. Een weggelopen slaaf. Ja, die kon gebrandmerkt worden. Een weggelopen slaaf die kon zelfs voor de leeuwen geworpen worden. Ja. Onesimus die dacht vrij te zijn in Rome. Maar moet je kijken hoe die daar loopt. Hè. Overal kijkt hij schichtig om zich heen. Onrustig. Angstig. Want elk moment dan kan iemand hem in zijn nekvel grijpen. Jij bent Onesimus. De weggelopen slaaf van Filemon. Je bent dus doodschuldig. Angstig, onrustig leeft Onesimus. Hij wilde vrij zijn, hè. Maar de zonde geeft alleen maar onrust in je hart. Echt waar, hoor. En als je vrede met God hebt, dan heb je ook nog vrede met zijn weg. Al gaat hij weg door het dal van de schaduw van de dood. Echt waar, hoor. Maar God dienen, dat is nooit een harde dienst. De duivel dienen, dat is keihard. Dat is keihard. En wat doet de Heere? Die weggelopen slaaf, die brengt Hij bij het woord. Waar je vrede kunt krijgen. Waar je de zaligheid kunt krijgen. Dat doet God. Ah, toch. Ik weet wel, als het op kiezen aankomt, dan kiezen wij verkeerd. Maar zie je nu niet hoe uitnemend goed de Heere is en hoe slecht de dienst van de zonde is? God brengt slaaf Onesimus daar waar de vrijheid van het evangelie verkondigd wordt. En de Heere gebruikt Paulus en Onesimus komt tot bekering. Ja, Onesimus, daar moet je terug, hè. Want bekering betekent altijd dat je diezelfde weg terug moet lopen waar je eerst vandaan bent gelopen. En Onesimus zegt, ja, ik moet terug. Terug naar mijn meester. Maar dat valt niet mee. Filemon zal boos zijn op hem. En op zijn best zal hij dus gebrandmerkt worden met de letter F in het Latijn van vluchteling. Nou, dat is zeer. Gebrand worden in je bovenarm of op je schouder of waar dan ook. En misschien zal hij wel voor de leeuwen geworpen worden. Terug, dat zou zomaar kunnen betekenen gestraft met de dood. Ja, want een dag als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. Maar wat doet Paulus nu? Paulus zegt, Onesimus, ik zal je een vrijbrief meegeven. En in die vrijbrief ga ik voor je pleiten. Lees maar mee, hè. Paulus schrijft, indien gij, Filemon, mij, Paulus, dan houdt voor een metgezel, een compagnon. Wij zitten in dezelfde zaak en wij behartigen dezelfde zaak. Dat betekent dat woordje metgezel eigenlijk, hè. Mooi, hè. Filemon en Paulus zijn compagnons. Ze zitten in dezelfde zaak. En ze behartigen dezelfde zaak. Tenminste, Filemon, daar ga ik van uit, hè. Daar houd je mij toch voor. Wij dienen toch beide in Gods koninkrijk. We hebben toch dezelfde Heer en Meester. We hebben toch dezelfde zaligmaker. We hebben toch dezelfde belangen op het oog. Toch, Filemon? Indien gij mij dan houdt voor een metgezel, zo neem hem, Onesimus, aan gelijk als mij. Dus dat woordje dien, dat moet je niet opvatten alsof Paulus twijfelt. Maar Paulus zegt, ik weet dat je mij ziet als een compagnon, als iemand die dezelfde zaak behartigt als jij. Nou, nu stuur ik Onesimus terug met deze brief en ik schrijf in deze brief, neem hem aan zoals je mij hebt aangenomen. Eigenlijk zegt Paulus, ik ga helemaal voor Onesimus staan. En wie ziet Filemon dan? Kinderen, kun je je voorstellen? Daar komt Onesimus met dat briefje bij zijn meester Filemon. En dan gaat Filemon lezen. En hij ziet helemaal Paulus voor zich, hè? Die dezelfde zaken en belangen behartigt als hij. En terwijl hij leest en hij ziet Paulus voor zich, dan ziet hij Onesimus niet meer. Dat is wat Paulus schrijft. Paulus zegt, ik ben zijn zaakwaarnemer. Ik ben zijn pleitbezorger. En wij staan toch voor dezelfde zaak. Zie je wat er gebeurt? Paulus gaat helemaal tussen Filemon en Onesimus instaan. Zodat Filemon Paulus ziet en niet Onesimus. En Onesimus, die ziet Paulus en niet zijn heer Filemon. En weet je wat er dan gebeurde? Als Filemon Paulus ziet, dan verdwijnt al zijn boosheid. Al zijn boosheid. En als Onesimus Paulus ziet, dan verdwijnt al zijn angst voor de straf die hij verdiend heeft. Beide partijen zien op Paulus. En wat zegt Paulus dan in vers 18? Indien hij u iets verongelijkt heeft, en dat heeft hij, hij staat bij u in de schuld, reken dat mij toe. Kijk, in de grondtekst, in het Grieks worden de woorden gebruikt die hebben een rechtskracht, juridisch. Reken mij de schuld van Onesimus toe. Paulus zal de schuld van Onesimus helemaal vergoeden. Is dat geen wonder? Alles wat Onesimus bij Filemon verkeerd heeft gedaan, schuld heeft aangebracht, dat neemt Paulus voor zijn rekening. Nou, of Filemon dat werkelijk heeft toegerekend aan Paulus, dat weten we niet, dat staat niet in de Bijbel. Maar we weten wel dat God de Vader alle schuld die Gods kinderen hebben gemaakt, heeft toegerekend aan zijn zoon. En dat zijn zoon alles heeft betaald op het kruis. En Paulus gebruikt hier handelstermen. Want de zaken moeten recht gedaan worden. Er kan nooit zomaar iets door de vingers gezien worden. Maar als die andere slaven dat zouden horen, ja, Onesimus is weggelopen en ik kreeg er helemaal geen straf voor, dat snap je wel, hè? Dan hebben we zo'n goedkoop evangelie van Jezus is voor zondaren gestorven en dan moet je maar vertrouwen. Ja, allemaal goed hoor. Nee, nee. De zonde is een gruwelijk ding. Wat Onesimus heeft gedaan, dat moet gestraft worden. En dat wil Filemon ook. Want Filemon is een barmhartige heer, maar hij is ook een rechtvaardige heer en meester. En daarom schrijft Paulus in handelstermen, ik zal voor Onesimus borg zijn. Ik zal voor hem betalen. Helemaal. Zodat er geen enkele schuld meer overblijft voor Onesimus. Zo pleit Paulus bij Filemon. Onze laatste gedachte. En een vrijbrief. Onesimus, een weggelopen slaaf, kreeg een pleitbezorger en een vrijbrief. Kinderen, goed opletten, hè? Slaven hadden niks te zeggen. Hij moest terug naar zijn meester en Onesimus was schuldig. Of hij zou gebrandmerkt worden, vreselijk. Die slaven schreeuwden het uit van pijn. Of hij zou gedood worden, voor de leeuwen geworpen. Ik denk dat Onesimus onderweg knikkende knieën had. En dat hij angst had in zijn geweten. Wat zal mijn meester straks zeggen? Je kunt erop rekenen dat hij zegt, Onesimus, wat heb je mijn onrecht gedaan? Ik wil je niet meer zien. In de tijd van de Bijbel hoefden de eigen koningen en meesters alleen maar te knippen met hun vingers. En andere slaven deden dan een zak over je hoofd. En dan was je dus tot de dood veroordeeld. En Onesimus ziet het al voor zich, hè? Als hij daar straks voor zijn meester ligt, dat hij zo afgevoerd wordt en dat hij gedood wordt. Nou, wat doet Onesimus dan? Dan pakt hij dat briefje van Paulus en dan gaat hij toch nog weer eens lezen. Toch nog weer eens lezen. In vers 11 en 12, doch gij neem hem, dat is mijn ingewanden, weder aan. En in onze tekst, reken mij dat mij toe. Ja, Onesimus heeft een vrijbrief in zijn handen. Een vrijbrief. Want dat briefje wat hij heeft, dat vertegenwoordigt Paulus. Dat briefje dat is van onschatbare waarde voor Onesimus. Elke keer onderweg, dan gaat hij het weer lezen. Staat het er nou? Is het echt waar? Echt waar? Dan moet je nagaan, hè. Het zijn hier allemaal handelstermen. Kijk, als iemand nou een mondelinge toezegging doet en hij zegt van dat zal ik voor je betalen. En hij doet het niet. Ja, dan heb je geen been om op te staan. Dan denk je, ja, maar hij heeft het beloofd. Ja, maar zegt de rechter, waar staat dat? Waar kan ik dat lezen? Waar is zijn handtekening? Dan moet je nou goed opletten. In vers 19. Daar zegt Paulus. Ik, Paulus, heb het geschreven met deze mijn hand. En Paulus kon misschien niet al te goed zien. En daarom zeggen sommige uitleggers, net als in Galaten 6. Daar heeft hij met grote letters, met hoofdletters geschreven. Maar wel heel duidelijk. Afzender Paulus. Zijn handtekening staat erop, onder. Zwart op wit. Ja, denk erom, hè. Dat briefje, dat was voor Onesimus van onschatbare waarde. Als Filemon zijn meester zou zeggen, ja, dat kun je nou wel zeggen, Onesimus. Maar waar staat dat? Dan haalde hij dat briefje uit zijn binnenzak en dan zei hij, kijk, dit moet ik u namens Paulus overhandigen. En toen is Filemon gaan lezen. Ja. Paulus heeft het zelf ondertekend. Ik zal alle schade vergoeden. Ik zal alle schuld betalen. Ik ga helemaal voor Onesimus staan. Zijn er vanmorgen ook mensen die bang zijn om te sterven? Maar sterven is God ontmoeten, hè? En David zegt in Psalm 143, niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Soms wordt er wel heel makkelijk gepraat van ja. Maar David zegt nee, hè? Niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig. Sterven, dat is wat. Sta je voor God die alles weet. En zou je met je beste werken voor God kunnen staan? Nee, ga niet. Is er vanmorgen iemand die schuld heeft bij God? Wij hebben dit briefje ook gekregen. En zelfs meer dan dat kortste briefje uit de Bijbel. 66 brieven van de Heere, samengebundeld in dat ene onfeilbare woord van God. Nou, heel in het begin hadden de mensen geen Bijbel, ze hadden alleen de mondelinge overlevering. Maar later heeft de Heilige Geest ervoor gezorgd dat dat allemaal zwart op wit komt te staan. Zodat je niet hoeft te geloven op wat deze of gene wel eens gezegd heeft en wat je wel eens gehoord hebt. Maar zo ging het, hè? Ja, vroeger heeft Mozes gezegd dat. En dan kun je het opzoeken. Hier staat het, Heere. U hebt het zelf gezegd. Het staat zwart op wit. En het is met uw bloed van uw lieve zoon ondertekend. Uw woord heeft rechtskracht. Als het aankomt op een rechtszaak, dan heb ik een vrijbrief. Vrijbrief. Wij zijn allemaal weggelopen slaven. We hebben ook allemaal een vrijbrief in huis. Allemaal. Moet je kijken naar Onesimus onderweg. Elke keer haalt hij dat briefje weer uit zijn binnenzak. Want als hij dat briefje kwijt is, heeft hij geen been om op te staan. Echt niet. Geen been om op te staan. Dan is hij een ter dood veroordeelde. Kan hij zijn meester niet ontmoeten en onder ogen komen. En daarom houdt hij dat briefje stevig vast. En hij bergt het stevig op in zijn binnenzak. En elke keer onderweg, als de angst hem weer overvalt, dan gaat hij weer lezen. Ik, Paulus, heb het geschreven met mijn hand. Ja, staat zwart op wit. Dat Paulus zijn schuld zal betalen. En dat Paulus voor hem gaat staan. En dat Paulus voor hem pleit. Neem hem, dat is mijn ingewanden, weder aan. Ik heb een vraag. Hoe komt dat nu? Dat er zo weinig uit de Bijbel gelezen wordt. Weet je hoe dat komt? Dat je geen interesse hebt voor dit boek. Niet omdat de Bijbel te moeilijk is. Wel, nee. Is helemaal niet te moeilijk. Het komt omdat je de schuld niet voelt. Omdat je je zonden bagatelliseert. Net als die alcoholist die zegt van ja, maar ze drinken allemaal wel eens. Dat is het, hè. Alleen ken... Erken je ongerechtigheid. Als God vanmorgen een pijl gaat afschieten in je hart, dan weet ik zeker dat je je Bijbel voor de dag haalt. En dat je daarin gaat lezen. Daar kun je niet meer zonder. Absoluut. De vrijbrief die we als een geschenk uit de hemel hebben gekregen. Hebben we net niet gezongen uit Psalm 98. Dat heil laat God nu verkondigen. Dan ga je de kerkdienst lief krijgen. Dan verzuim je niet. Dan loop je niet overal en overal naartoe. Maar dan ben je er als er gepreekt wordt. En dan doe je die Bijbel open. En dan ga je lezen. Staat het er nou echt? Zwart op wit? Nog één keer, hè. Waarom lees je niet uit de Bijbel? Omdat je niet erkent dat je een slaaf bent. Dat is het, hè. Je doet alsof je in vrijheid leeft. En van binnen ben je eigenlijk zo bang als een wezel. Maar als werkelijk de pijl naar binnen gaat en je wordt schuldenaar voor God, dan wordt de Bijbel je allerliefste boek. Dan vlucht je daar naartoe. En elke keer als de duivel weer die zonde zo groot je voor ogen stelt, dat hij zegt, voor jou kan het nooit, je hebt de dood verdiend, dan blijft er maar één weg over. Te vluchten, te schuilen in dat woord. Absoluut waar, hoor. Ja, het staat er. Zwart op wit. Dat de Heere Jezus heeft gezegd tegen zijn vader, reken mij dat toe. Ja, is er hoop voor mij? Hè? Is het nou ook voor mij? Heb je een Bijbel in huis? Is het nou ook voor mij? God heeft jou geboren laten worden uit ouders die jou bij de Bijbel hebben opgevoed. Of hij heeft je gebracht onder dat woord. Waarom zou Paulus nu dat briefje mee hebben gegeven aan Onesimus? Om te zeggen, Onesimus, dat gaat niet over jou. Waarom zou God je nu een Bijbel hebben gegeven? Of onder dat woord hebben gebracht. Vanmorgen. Zou God dan zeggen, het is niet voor jou. Het gaat niet over jou. Neem hem, dat is Onesimus, beter aan als mijn ingewanden. En ik zal voor hem betalen. Zeg ik nou dat iedereen die een Bijbel in huis heeft ook naar de hemel gaat? Nee, dat zeg ik niet. Maar ik zeg wel dat de Heer je een Bijbel heeft gegeven. En denk daar maar eens over na.